Hoi en welkom bij weer een nieuwe podcast. Mijn naam is René Boelaars en voor degenen die kijken, die zien het meteen. Ik ben vandaag in gesprek met Sanne en Sanne in gesprek met mij. Sanne heeft ook een eigen podcastkanaal, dus daar komt hij ook in. Zullen we eerst maar eens even voor jouw luisteraars, voor mijn luisteraars, even een voorstelrondje doen. Wie ben jij en wat doe jij? Wil jij aftrappen?
Zal ik aftrappen? Leuk. Ik ben Sanne Allag. Ik ben eigenaar van Kinderpraktijk Veldhoven. Ben psychomotorisch kindercoach, zoals dat mooi heet. En reflex-integratietherapeut. Nou, dat is al helemaal mondvol, maar daar gaan we het gewoon lekker over hebben vandaag. Wat ik eigenlijk de hele dag doe, is kijken naar wat zit er achter gedrag bij kinderen. En wat speelt er in een lijf waar een brein eigenlijk geen weet van heeft. Ik ben eigenlijk de hele dag aan het spelen. Ik heb echt het leukste beroep van de hele wereld. Ja.
Dat heb ik
Dat
ook.
ben ik. Verder ben ik
Leuk.
moeder van twee meiden, wat grotere meiden van 14 en 16. Ja, dat is mijn andere fulltime baan, zullen we zeggen. Lekker druk mee. Dus, en ik heb mijn eigen podcast Breinsnacks, waarbij ik eigenlijk korte podcastjes vaak opneem. Dus deze gaat lekker lang zijn. Om te kijken van, ja, wat gebeurt er nou in een lijf waar je brein geen weet van heeft, maar hoe, ja, wat valt je dan op? Wat gebeurt er dan?
Ja.
Ook allemaal podcastjes over.
Leuk, leuk. En ik zit
En
meteen
jij?
nieuwsgierig. Wat kun je eens een voorbeeld noemen? Maar daar komen we straks op, want dan ben ik heel benieuwd van, oh ja, hey, wat ervaar je nou? Hè? Wat kan iemand in de praktijk ervaren waar jij dan vervolgens iets mee kan? Of wat ervaart misschien iemand bij zijn kind qua gedrag, waarvan je denkt, ah, ik weet het even niet meer. En wat kan je er dan mee? Daar gaan we vandaag helemaal op inzoomen.
Ja, precies.
En Sanne en ik, we kennen elkaar vanuit de MeScan. Vanuit de systemische opleiding eigenlijk die we allebei hebben gedaan. Gecombineerd met de MeScan. De MeScan is de tool. Nou, jij gebruikt hem bij kinderen. Ik gebruik hem ook bij mijn klanten om te ontdekken van, hey, wat zit daar nou? Welk setje aan kwaliteiten heb je van nature meegekregen? Wat daarvan heb je ontwikkeld? Zet je in qua gedrag? En wat daarvan ken je eigenlijk nog niet van jezelf? En welke beschermingsstrategieën heb je in je leven nou ontwikkeld die je waarschijnlijk op dit moment heel veel energie kosten?
Precies.
Even in een notendop de scan, daar kennen we elkaar van. Daar gaan we dus ook veel over hebben en veel linkjes naar leggen en met voorbeelden komen tijdens deze podcast. Voor de luisteraars van Sanne en of de luisteraars die mij voor het eerst via mijn eigen podcast horen. Ik ben René Boelaars en ik help je naar je droombaan, zeg ik altijd. Bij mij komen vooral mensen die wel die werk hebben, maar gewoon aan alles merken, ik zit niet op mijn plek. Dit is het niet, er zit meer in me. Mijn klanten, die voordat ze starten bij mij, komen ze eigenlijk allemaal thuis met weer helemaal leeggezogen qua werk. En daardoor kort lontje naar de kinderen, kort lontje binnen de relatie, weinig energie, steeds onzekerder. Ze merken echt dat hun gezondheid eigenlijk eronder te lijden heeft. En binnen de trajecten die ik aanbied, gaan we ontdekken van, hey, maar wat zit er nou in jou? Wat past nou wel? En hoe, ook, hè, het praktische ook, hoe ga je daar komen?
Leuk, want bij mij beginnen ook allemaal vragen te borrelen nou. Van,
Leuk.
goh, hoe voel jij dat je in de juiste baan zit? En waar merk je dat dan aan?
Ja,
En wanneer heb
leuk.
je nou door dat je de goede keuze maakt? Dat is best wel lastig.
Ja. Ja,
Wanneer ben je
dat is heel
trots?
lastig. Even denken, zal ik daar meteen even op ingaan?
Ja, doe eens. Leuk.
Ja.
Ja.
Nou, want vanochtend was ik aan het hardlopen en dit stukje plopte bij me op. En toen dacht ik al, eens even kijken of ik daar een podcast over op ga nemen of waar dat nog weer verder terugkomt. Wat ik namelijk merkte, we zitten nu begin februari. En na de kerst heb ik tot een week geleden, zeg maar, heb ik, nou zeg 3 weken, soort van fulltime aangestaan en gewerkt. En dat had ermee te maken dat ik achter de schermen, ik heb mijn trajecten hebben andere namen gekregen. Ik heb allerlei mails aangepast. Nou ja, gewoon even technische stukje, maar allemaal funnels en mails. En wie krijgt wanneer welke mail en waar klik je op en hulp. Allemaal aangepast.
Ja, word je daar blij van?
Nee.
Nee, ik merk
Nee. Maar ja,
Nee.
soms moet iets gebeuren. Wat ik dus op een gegeven moment merkte, is dat ik dus inderdaad ook tegen Ernst zei, ik heb gewoon hoofdpijn. En hoofdpijn is niet een klacht. Kijk, sommige mensen hebben vaker hoofdpijn of hè, zo, hebben migraine of iets. Ik heb nog nooit gehad hoofdpijn. Tenzij ik geborreld had of zo met vriendinnen, maar dat had dan een
Ik zal een hele kater, dus.
ander. Ik heb nooit hoofdpijn. En nu, ik merkte gewoon, oh my god, ik stond gewoon aan, continu. En dat is prima voor even. Maar doordat ik heel goed weet waar liggen mijn natuurlijke kwaliteiten, waar liggen ook mijn behoeften, weet ik ook, ja, dit is prima voor even. En dat is de laatste dag dat ik het ga doen. En vanuit daar ga ik, woep, dan rond ik dit projectje even af. En vanuit daar ga ik weer mezelf voorzien in mijn natuurlijke behoeften. Die ik gewoon, waarvan ik weet, ik heb behoefte aan een bepaalde vrijheid bijvoorbeeld. Of aan contact met mensen. Of aan, nou, dus even terugkomend op jouw vraag. Van ja, hoe weet jij nou hè, dat... ik weet het omdat ik een bepaald fundament heb. Van, hè, omdat ik weet wat mijn natuurlijke... Jij te zijn en tegelijkertijd op termijn voel je het ook. Want ik kan prima en wel even energie krijgen uit, ja, voor mij wordt het dan echt rammen. Oké, dit moet daar, dat linkje moet veranderd worden, dit, bup, 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 bup. Daar kan ik prima even energie van krijgen. Maar als dat langer duurt, dan ga je op een gegeven moment merken, dit geeft helemaal geen energie meer. Wat, hè? En ik merkte het dus heel erg dat ik dus op alle vlakken continu aanstond.
Ja,
Een
dan
soort
krijg je bijna niet meer uit, hè, dan.
nee. Een soort hyperfocus op, oh ja, er moeten ook nog boodschappen gedaan worden. En dit moet voor die geregeld worden. En dat moet daar en dat moet daar. En dat ging dag en nacht door.
Ja.
En dan weet ik, oh oké, okay, wacht even.
Is niet het goede.
Oeh, wat is er aan de hand? Oh, ik ben, hè, en in dit geval zit het dus heel erg in. Voor mij in heel resultaatgericht werken. Oké, dit moet afgerond worden, dit moet afgerond. Ergens ook wat onderzoekend, wat feitelijk. Van als dit, dan dat, dan pup, 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 pup. Ja, en dat zijn gewoon precies de dingen die... Ik kan het, maar ik krijg er geen energie van.
Nee, precies. Nee, dus loop je vanzelf een keer leeg. Moet je niet te lang doen.
Nee.
We
Maar
kunnen het wel,
even...
hè?
Wat zeg je?
We kunnen het
We
wel.
kunnen het wel. Ja, dat zeg ik. We kunnen alle kwaliteiten of competenties. De vraag is of je er energie van krijgt. Dat is.
Ja, precies.
Ja.
Leuk. Ik vind het
Dus.
wel leuk. Want ik hoor jou zeggen, ik heb nooit hoofdpijn. Fantastisch. Ik had altijd hoofdpijn. En ik heb, en dat is wel een beetje een linkje naar mijn vak. Ik heb ooit een ongeluk gehad op mijn 14e. En sindsdien eigenlijk altijd migraine. En totdat ik erachter kwam, na heel veel opleidingen enzovoort, dat er daar een primaire reflex is aangeschoten bij mij. En dat is eigenlijk een soort overlevingsmechanisme vanuit je lijf. En ik wist niet meer hoe ik mijn nek moest bewegen. Dus dat deed ik altijd met heel veel spanning. Overal. Dus mijn spieren zijn altijd waren, want het is nu uiteindelijk steeds minder aan het worden. Altijd verkrampt, omdat ik mijn nek gewoon niet meer normaal kon bewegen. Dus ik was ook altijd een heel mooi voorbeeld in trainingen. Wat is een actieve reflex? Nou, Sanne, ga maar even staan. Bij mij zag ik dat, dan word ik meteen knalrood en helemaal misselijk en duizelig. En als ik dan nog te lang doorga, kreeg ik ook migraine. Dus moest ik ook, kon ik
En
gewoon naar huis.
waar werd je rood van? Waar moest je niet nog langer mee doorgaan?
Nou, dat was een testje. Dan ga je staan met je voeten naast elkaar, je knieën wat gebogen en dan kijk je naar boven. Alleen maar dat. Ja. En wat er gebeurt is, ik kan het voordoen van als je het wil kijken. Normaal gesproken kijk je zo, gewoon naar boven. Ik deed dit.
Oh
Want
ja.
ik zie dat ik mijn nek gewoon vanuit mijn bovenste drie nekwervels kon bewegen.
Bewegen. Ja, ik ga het
Dus dat.
meteen opnieuw doen.
Ja,
Oh
je gaat bijna meedoen, maar dat doet gewoon zeer.
ja. Ja.
En het grappige is dat er komt dan een signaal vanuit je hersenstam dat je deze beweging moet gaan maken. Dus dat je eigenlijk zo'n baby die overstrekt op het
Ja.
moment dat je die in de maxicosi wil zetten,
Ja.
nou die overstrekken dan en dan, ja, dan probeer je dat kind in die maxicosi te duwen. Maar dat komt omdat zijn hoofd naar achter kantelt, gaat zijn hele lijf mee. Dat is echt een reflex en die wordt aangestuurd vanuit de hersenstam.
En door dat ongeluk is dat reflex bij jou opnieuw aangezet eigenlijk. Want hoe ik begrijp, baby's hebben dat, maar leren dat ergens af.
Ja,
En
heb je het niet meer
nu
nodig.
is het opnieuw aangezet.
En op een gegeven moment, weet je, als er dan iets heel heftigs gebeurt, schiet hij weer, kan hij zomaar weer aanschieten. Want het is een overleving. En eigenlijk een
Dan
overlevingsmechanisme.
ben ik heel benieuwd, waarin is dit een overleving bij baby's? Dat is overstrekken. Weet je dat?
Nee, bij baby's is het eigenlijk een hele natuurlijke beweging. Ik ga een ander voorbeeld geven. Wat bijvoorbeeld een hele mooie reflex is die we heel veel zien. Is als je net geboren bent, laten ze een baby even zakken. En dan verandert de stand van het hoofd. Of ze geven een tikje tegen de billen. Nou, wat gebeurt er dan? Dan zullen de armen zich naar achteren strekken. De beentjes gaan zich strekken. Zo'n babytje verstijft een beetje. En daarna gaat hij heel hard huilen. Dat wil je vlak na de bevalling, want gaan die longen lekker open. En dan, hè, dat is goed voor die Apgar-score. Dit is een schrik. Reflex. Dus op het moment dat je valt, dus je hoofd verandert, dan schrik je. En dan ga je heel hard huilen, dan komen je ouders je vanzelf redden. Die is één kant op, maar daarna wil je ook wel weer terug naar binnen, want je moet je moeder lekker vast kunnen pakken en kunnen drinken en weer terug naar veilig. Dat is bijvoorbeeld een hele mooie primaire reflex die we heel veel zien bij baby's. Nou, wat later, als je hoofd kantelt, zal je lijf meegaan, gaat hij naar voren, dan klinkt er. Ga je in elkaar. Dat is een beetje een gevolg op die mororeflex waar ik het net over heb. En die komt echt vanuit de nek. Nou, die schoot bij mij dus weer aan na een dikke whiplash. Het is heel grappig hoe je hersenstam dan in één keer zegt: wow, daar gaat iets mis. Ik ga jou wel even helpen. Allemaal onbewust.
Allemaal onbewust,
Allemaal onbewust. Zelfs de MyScan. Heel veel onbewuste processen die
worden zo.
blijven in je hoofd plaatsvinden.
Ja, mega interessant. En omdat je dat primaire reflex nu niet per se meer nodig hebt,
Klopt.
kan dat zorgen voor klachten. Een logische,
Want op een gegeven moment heb je zo'n schrikreactie niet meer nodig. Hè? En dan kun je steeds makkelijker zelf communiceren. Of ondertussen ben je je bewust van het feit dat als je gaat huilen, nou, dan komen je ouders. Dus dan eigenlijk komen er allemaal nieuwe verbindingen in je prefrontale cortex, in je denkende brein. En dan kun je hem bewust in gaan zetten, waardoor de hersenstam eigenlijk. Nou, de beweging of hè, de reflex laat nou, integreren. Hij is niet weg, maar hij is niet meer nodig. En al die bewegingjes moet je goed doorlopen om te zorgen dat die verbindingen in je prefrontale cortex mooi gaan groeien. Dus al die stapjes heb je nodig. Wat we nu zien is dat er heel veel kinderen weinig bewegen, veel in zitzakjes hebben gezeten, wipstoeltjes. Nou, loopstoeltjes zie ik zelfs. Van die mooie dingetjes waar kinderen mooi in kunnen zitten. Want dan zitten ze zo mooi. Maar ze zijn nog niet toe aan zitten. Ze hebben nog een andere ontwikkelingsstapjes te maken voordat ze dat pas kunnen. En daarin zien we een aantal ja, problematieken ontstaan. Kan ook al bij bevalling bijvoorbeeld zijn, hè? Dat je met een zuignap wordt gehaald of door dat geboortekanaal wordt getrokken of je hebt een keizersnee, nou dan gebeurt er ook al wat anders, hè? Want dan ga je niet door dat geboortekanaal heen.
En heel voor de luisteraar, want dit vind ik wel interessant om eens even van, hey, wat zien we later door iets wat of bij de geboorte of vervolgens bij in de ontwikkeling gebeurt? Waar kunnen moeders, vaders die nu luisteren en die denken van, hey, mijn kind is de liefste van de wereld, maar ergens merk ik ook dat ik het ingewikkeld vind of dat hij bepaald gedrag vertoont, waarbij ik denk, is dat helemaal nodig? Waarschijnlijk zegt ergens je moeder of vader gevoel wel van, hey, wacht even, misschien kan het soepeler, fijner gaan, ook voor het kind zelf. Waar lopen ouders kinderen tegenaan op een gegeven moment? Waar kunnen ze last van krijgen of wat kunnen ze laten zien?
Mooi voorbeeld. Stel je kind is met een keizersnee geboren of heel snel ter wereld gekomen. Ik heb mijn kind ongeveer gelanceerd. 2 keer persen dacht ik zo, nou is het klaar. Die kan bijvoorbeeld totaal niet tegen kietelen. Maar mijn kind wordt bijna agressief. Dus dat is wel heel heftig. Die heeft heel lang, heeft ze ook moeite gehad met zindelijk worden. Omdat op het moment dat er iets drukt op in de buurt van haar ruggenwervel, triggert dat ook de blaas. Dat zijn vaak ook kinderen die altijd naast een stoel staan te eten. Die zitten het liefst niet rustig op een stoel. Die kunnen geen 2 seconden stilzitten. Die willen vaak ook de kaartjes uit hun kleren geknipt worden, want ja, dat zorgt heel altijd voor een beweging. Spijkerbroeken vinden ze vaak niet fijn. Dus dat is alleen nogal dat ze heel snel door het geboortekanaal zijn gegaan of helemaal niet. Dus door middel van een keizersnee zijn geboren.
En die merken dan op latere leeftijd een bepaalde, is dat dan een bepaalde onrust?
Herkenbaar.
Ja, hoe zou je het? Nee, nou ja, ik zit even te denken. Ja. Mijn kinderen zijn op een natuurlijke bevalling hebben gehad. En hele soepele bevallingen. Dus niet per se lanceren, maar ook niet 48 uur. Maar volgens mij was Morris met 5, 6 uur of zo was hij er. Dus daar herken ik me dan niet helemaal in. Maar
Wat was het laatste stukje? Dus door het geboortekanaal heen. Hoe ging dat?
God, moet ik eventjes. Ik weet dat ik op een gegeven moment de opmerking kreeg. Nou, mevrouw Boulaars, nog 2 keer persen. En toen werd het karretje met de scharen voorgereden. Want anders dan zoiets. En toen dacht ik, nou, oké, dan nu volle bak.
Er werd gewoon gedreigd.
Weet niet of dat zo moet ik doen. Ik vond het wel slim, want daardoor dacht ik, jee, oké, bam. Maar zonder helemaal tot in detail over de bevallingen in te gaan.
Ja,
Maar
precies.
nee, ik vind dat ook altijd leuke verhalen. Ik heb hele fijne bevallingen gehad ook. Dus ik zeg altijd, zwanger, dat vond ik heftig. Maar ik zou nog 100 keer willen bevallen. Maar goed, dat terzijde. Nee, dus ik herken me
Maar
in
dat
dit
kun je dus
geval
zien.
ergens in het onrustige. En tegelijkertijd denk ik ook, ja, het is ook gewoon een jongetje wat gewoon heel graag beweegt en een super atletisch lijf heeft of zo. Dus, maar dat is denk ik ook het verschil, hè, van je kan last van dingen hebben of bepaalde dingen hebben waar je niet per se last van hebt. En dan is dat ook, dan is het.
Helemaal oké. Okay. Weet je, we hebben sowieso allemaal reflexen actief, want op het moment dat je valt, moet je jezelf opvangen. En we hebben nog steeds een volwassen schrikreactie, dus als iemand roept, pas op, dan kun je ook meteen reageren. Dus reflexen zijn supergoed. Is het erg als je nog steeds met het puntje van je tong uit je mond schrijft? Nee, dat is helemaal niet erg. Daar heeft niemand last van. Het ziet er soms een beetje gek uit, weet je, als je 50 bent en je zit te typen met je tong uit je mond. En ik ken mensen die dat doen. Maar dat is helemaal niks mis mee. Alleen als jij heel erg je mond nodig hebt om iets met je handen te moeten doen. En vervolgens zijn in jouw schoenen je tenen ook aan het meekrullen. Omdat er een relatie zit tussen je voeten, je handen en je mond. Dan ben je wel heel veel onderdelen van je lijf aan het gebruiken om bijvoorbeeld te kunnen schrijven. En dat is ook niet zo erg. Alleen je wordt er zo moe van. En dat is dus al dat onbewuste wat in je lijf gebeurt. En dat geldt precies hetzelfde zoals wij natuurlijk met de MeScan ook naar mensen kijken. Alles wat onbewust is, wat stiekem gewoon heel veel energie kost, is handig als je je daarvan bewust bent. Want dan kun je je lijf bijvoorbeeld gaan trainen om, nou, die tenen hoeven eigenlijk helemaal niks mee te doen en je mond eigenlijk ook niet op het moment dat je schrijft. Met oefeningen kun je gewoon je brein daarin trainen. Dat geldt natuurlijk ook voor de MeScan. Op het moment dat je je bewust bent van, dit doe ik, wil niet zeggen dat het meteen weg is, dat je dat meteen kunt. Maar je kunt wel gaan oefenen om het wat minder te doen, hè, wat minder in de controle alles te regelen en te moeten doen. En dan net weer lekker je andere energie te pakken, waar je wel heel blij van wordt.
Ja, nou dat is inderdaad, hè. Dat zeg ik ook wel van, we hebben allemaal patronen. Sommige zijn heel helpend en sommige kosten energie. Maar als het gewoon lekker loopt en je loopt nergens, hey, lekker doen. Ik heb een vriendin die heeft echt wel wat dwanghandelingen die ze bijvoorbeeld voor het slapen gaan doet. Of als ze ergens weggaat of ergens aankomt. En wij moeten daar als vriendinnen altijd heel erg om lachen. Zeggen, nou, laten jou even je koekoekdingen doen en wij gaan nog eens een drinken bestellen. Goed, weet je? Zo. Maar ik vind haar altijd zo'n voorbeeld van, zij zegt ook, ja, ik heb er geen last van. Ja, hier kan ik naar een psycholoog gaan en zeggen, ik heb last van dwang. Maar zij heeft er geen last van. Hé, lekker doen. En dat vind ik inderdaad wel een belangrijke, naar kinderen toe, maar ook naar volwassenen. Maar hè, als je geen last van hebt, prima. Maar op het moment dat je ergens tegenaan loopt en dus ervaart, ik ben heel veel energie aan het verliezen op mijn werk. Of hè, ik merk dat mijn kind op bepaalde plekken even uit de bocht vliegt. Ja, dan is het super tof om wel een bepaalde bewustwording te gaan krijgen. Van hé, maar wat gebeurt er nou eigenlijk?
Precies, ja.
Hey, nog even voor ook nog weer ook voor de luisteraar qua herkenning ook wel. Met welke vragen komen ouders met kinderen bij jou? En wat ga je dan doen?
Ik krijg de laatste tijd veel kinderen die veel boos zijn. En dan echt, die zijn niet meer te bereiken. En dat is ook wel weer logisch op het moment dat je heel boos is, eigenlijk. de drie overlevingsmechanismes vanuit je hersenstam, hè? Vluchten, vechten, verstijven. En dan daaromheen zit je zoogdierenbrein, zeg ik altijd. En die is alleen maar aan het scannen hoe veilig is mijn wereld. En daaroverheen zit het menselijk brein. En daar zit je taal in. Nou, je creativiteit en noem maar op. Nou, taal schakelt als eerste uit. Dan ben je alleen nog maar aan het scannen hoe veilig is mijn wereld. En als het niet veilig is, schakelt ook dat uit. En dan ga je dus heel boos worden. Nou, dan ben je echt niet bereikbaar. En wat ik vooral ga doen, is weer kinderen leren veilig te zijn in hun lijf. En dat doe je met spel en met voelen. En kinderen leren voelen. Heel veel kinderen hebben ook geen taal voor hun gevoel. En dat is zo mooi als we kinderen dat gaan leren. Maar ook ademen. Ik moet altijd zo lachen, want ik zie heel veel kinderen die heel hoog ademen. En dan zeg ik, goh, heb je wel eens geleerd hoe je moet ademen? Nee. Ik krijg natuurlijk alleen maar rekenen en taal op school, want dat vinden we heel belangrijk. Ik zeg, maar wat gebeurt als je niet kunt ademen? Ja, dan ga je dood. Wat zou dan belangrijker zijn, rekenen of ademen? Dan gaan we daarmee aan de slag. Dan hebben we natuurlijk heel veel plezier en dan doen we allemaal gekke, leuke dingetjes. Maar alleen al terug weer naar een lage ademhaling, rust in je zenuwstelsel, dan gaan er andere signalen naar je brein. Ja, dan komt er al minder snel boosheid. En daarnaast ga ik heel veel reflexmatige oefeningen met ze doorlopen, zodat die eigenlijk een soort van pieken, want die hebben vaak die piek niet doorgemaakt, zodat ze daarna kunnen gaan afnemen. Dat doe ik met
Een
oefenen.
voorbeeld van een oefening waar je dat bij doet.
Ja, ik doe heel veel rhythmic movement. Het zijn hele kleine bewegingjes waar je bijna aan over moet geven. Dus je krijgt van allerlei zintuiglijke informatie uit je lijf die naar je brein gestuurd wordt. Maar wat ik bijvoorbeeld heel vaak even als leuk spelletje wat je thuis kunt doen, is je kind dus onrustig, kan hij niet stilzitten, doen we de billenbiebel race.
Ja, dat
En
zegt
dat
toch
betekent dat je met
bij
je billen
komen.
gaat lopen.
Ja.
En je doet niks met je been of je voet. Ja, die lopen natuurlijk wel mee. Je handen in de lucht, het liefst voor je uit. Want die mag je echt niet gebruiken.
Maar.
En dan zul je zien, kinderen gaan hoppen of compenseren. Want die willen natuurlijk allemaal winnen.
Ja.
En daar zie je dus dan hebben ze een hele actieve reflex.
Ja,
Het zijn
en
wel leuke oefeningen.
ja, want dan door het doen van die oefening wordt dat reflex actief, gaat naar een piek. Waardoor ze op school rustiger kunnen zitten.
Precies.
Ja,
Want
tof.
als jij je lijf goed kan coördineren, krijg je ook een gecoördineerd brein. En gaat alles veel makkelijker. Dus als je de hele dag je lijf aan het compenseren bent, is het heel moeilijk om ook nog op te letten. Dus.
Oh, interessant.
Leuk, hè?
Ik
En
moet dat
zitten, hè? Want daar
gaan.
zijn we ons helemaal niet van bewust. Ook weer zo over bewustzijn. Wij zijn ons helemaal niet bewust van hoe moeilijk het is om op een stoel te zitten. Om je lijf recht te houden, je hoofd goed op je romp, je voeten op de grond, benen in de hoek van 90 graden. En dan ook nog je hoofd alle kanten op te bewegen. Dat is
En
best lastig.
letten en te focussen op een scherm en ja.
Nou, precies. En dan zegt de juf nog iets, dus je moet luisteren. Dan moet je het ook nog vertalen naar papier. Wij vragen best moeilijke dingen hoor, van kinderen.
Nou, zeker. Nou, dat is wel een vraag die dan bij mij oplopt. Maar meer, misschien gaan we dan meer. Is dat meer een soort filosofische vraag? Ik weet niet of je de antwoord hebt. Want ik denk dan ook ergens. Ja, dat is allemaal leuk om kinderen te leren hoe ze stil moeten zitten op stoelen. Maar zijn ze daar überhaupt wel voor gemaakt?
Dat vind ik een hele goede vraag. Ja, weet je wat, vanuit hoe ik het heb geleerd, weten we dat kinderen pas tussen hun zesde en hun achtste klaar zijn om academisch te kunnen leren. En daar bedoel ik eigenlijk mee te leren lezen, schrijven, eigenlijk vanaf 2D op een papier dingen te kunnen gaan doen. Dus we sturen kinderen naar de kleuterschool. En vroeger had je, zo 40, 45 jaar geleden, voordat het kleuteronderwijs werd hervormd, mochten kinderen de hele ochtend of de hele dag spelen. En hadden ze af en toe een taakje. En nu hebben ze de hele dag taakjes met een speelkwartier. Dus we laten kinderen helemaal niet hun natuurlijke aanleg volgen, maar we zetten ze de hele dag op een stoel al. Ja, en sommige kinderen, ik weet niet of je het bij jouw kinderen hebt gemerkt, maar die zijn gewoon met zes nog niet klaar om te lezen. Is hun brein gewoon nog niet helemaal af.
Ja.
We hebben een systeem met te krappe hokjes.
Ja, nou, ik heb eerder een podcast opgenomen over het onderwijssysteem, dus mijn trouwe luisteraars hebben wel enig idee hoe ik daarin sta. Als oud-juf zijnde ook nog eens, heb ik het ook van binnenuit wat een en ander meegekregen. Dus ik heb daar, ja, ik vind, blijft dat gewoon een heel interessant ding vinden. En inderdaad ook bij onze eigen kinderen. Kijk, Morris is van december, dus dan krijg je een soort keuze of je hem lang wil laten kleuteren of al naar groep 3 wil laten gaan. Dus of hij zou kort kleuteren of hij zou lang. Dus 1,5 jaar of 2,5 jaar, zeg maar zo. En wij hebben alles in ons zei, nee, laat lekker kleuteren en laat hem lekker spelen en bewegen.
Ja,
En
precies.
dat is wel, daar zijn we heel erg blij om. Hij kan echt prima meekomen, er is niks mis. Maar je merkt, of niks mis, dat bedoel ik helemaal niet zo, maar hij kan prima meekomen. Maar je merkt, hij kan echt zeggen, zat ik nog maar in de kleuterklas? Of dan kijk ik naar buiten en dan zie ik al die kleutertjes spelen. En dan denk ik, dat wil ik ook. Ja, en dan gebeurt
Eigenlijk is dat gek,
er
hè?
van alles bij mij. Dat ik denk, oh, wat doen we ze aan? Maar goed, dat is een heel andere.
Maar dat vind ik zo gek, René. We hadden natuurlijk een heel leuk voorgesprekje natuurlijk. Dat we zeiden, het leven is een soort groot speeltuin. Zo zie ik dat echt. Ik vind, ja, ik ben de hele dag natuurlijk aan het spelen met kinderen. En ook aan het spelen met volwassenen. In de zin van met de Mi-scan en systemisch. En met opleidingen. Ik vind dat heel erg leuk. Maar hoe we kinderen dus nu al, zo jong als ze zijn, in hokjes duwen waar ze eigenlijk bijna niet meer uitkomen. Dat vind ik echt heel jammer.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat vind ik, heel, heel jammer. En ook wat ik daarin zie is, als we dan even de Mi-scan erbij pakken en wat wij allebei in onze business of in onze praktijk zien. Kijk, ik zie heel veel mensen die in een bepaald keurslijf gezet zijn. Toevallig had ik vanochtend een kick-off met iemand en zij zei dat inderdaad ook letterlijk van. Ja, vrij dominante vader, zorgzame moeder, hè, vader gewoon aan het werk en die bepaalde. En moeder zat thuis met de koekjes en de thee. En nou, weet je, op zich prima, geen hele grootse heftige dingen. Maar dat was wel de hiërarchie en hoe dat ging. En ja, en zij moest mee in dat keurslijf en dat wat er van haar verwacht werd in het schoolsysteem, binnen de maatschappij. Maar ook vanuit haar vader die daar een vrij duidelijke mening of idee over had. En als je dan nu haar natuurlijke kwaliteiten ziet, dan is zij het type wat haar eigen koers wil varen. Wat zelf richting bepalend wil zijn, beslissend, hè? Aanvoelt wat voor haar de juiste keuze is op dat moment. En daar een bepaalde, nou jij weet precies over welke archetypes ik het allemaal
Ja,
nu heb,
precies,
maar
jammer.
daar de verantwoordelijkheid voor kan en wil nemen en eventueel wel in voorop wil lopen. Zij koos van haar natuurlijke kwaliteiten, had ze er maar eentje een beetje ontwikkeld.
Oh ja.
En de rest herkende ze super, maar zegt ze, ja, dit is wat ik altijd gevoeld heb, maar nooit heb kunnen zijn. Zij had zich helemaal, of heeft zich helemaal ontwikkeld in scannen van de buitenwereld. Wat wordt daar verwacht van mij? Hoe verhoud ik me tot de ander? Hoe kan ik dienstbaar zijn naar de ander? Hoe pas ik binnen dit keurslijf? Dus wij eindigden, of zij eindigde ook wel met de woorden van ja, ergens vind ik het super tof om te zien van oh ja, dit zit erin. En ergens word ik er ook heel verdrietig van dat ik dus, nou ja, ongeveer 40 zal ze zijn, al die tijd dus dat niet heb kunnen leven. Nou, oké, dit verhaal even terug naar jouw vraag. Dus binnen het onderwijs. Het onderwijs is één systeem waar we met z'n allen in moeten passen.
Ja,
Ja,
precies.
als jij het type bent wat niet per se poep, 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 zo leert en nu leer ik dit en nu leer ik dat en dat beklijft allemaal, maar als jij het type bent ook wel een beetje zoals ik, iets moet je inspireren en interesseren, nou dan ga je volle bak. Maar
Ja.
verder, ja, wordt dat lastig. Ja, dan is het onderwijssysteem heel lastig.
Weet je, want ik heb heel veel docenten een Mi-scan afgenomen, dat heel veel mensen uit het onderwijs procesmatig en feitelijk kijken. Dus die zijn altijd bezig met een proces. Stapje voor stapje werken we ergens naartoe. De oplossingsgerichte, even voor de Mi-scan-kenners. En wetenschapper. Dus die maken alles in feitjes. Dus we.
Methodisch, hè? Dus stap voor stap.
Ja, methodisch. Ja. En ik heb heel veel in het MBO gewerkt en je ziet dat zo ongeveer alle MBO'ers die ik dan de MIS-scan afneem, dat zijn allemaal doeners. Die vallen per definitie buiten de boot. En die doen dan zogenaamd lager onderwijs, maar die liggen gewoon heel anders. Dat is learning by doing. Dus die zitten eindelijk op het MBO pas op hun plek, maar die hebben, nou, als je zo spreekt, bijna allemaal gezegd, ik vond de basisschool en de middelbare school verschrikkelijk.
Want daar wordt dus dat procesmatige en dat methodische gevraagd.
Terwijl
Terwijl
ze
ze dat van nature niet kunnen doen. Nee. En
of
dat
ze
heeft
worden heel perfectionistisch.
maken. Ja, oh ja. En pleasant, hè? Dus heel erg dus voor de ander het doen in plaats van binnenuit het
Ja,
oppakken. Ja,
precies.
ja, ja.
Jammer, hè?
Ja.
En dat is natuurlijk mijn missie heel erg, dat we kinderen zo dicht mogelijk bij zichzelf laten zijn, of dat ze mogen zijn wie ze van nature zijn, hè? Dus als je geboren wordt, ben je perfect.
Ja.
En je hoeft niks te worden, want je bent het al.
Ja.
En jij laat mensen natuurlijk op latere leeftijd weer terugkomen bij zichzelf.
Ja. Ja, hè, want jij noemde dat in het voorgesprek ook al wel. Kijk, een kind komt niet ongeschonden uit zijn jeugd. En dat is ook helemaal niet ons doel of zo, hè? Ook niet jouw doel. Van, oh ja, het moet een soort perfect ouderschap en we moeten perfect met die kinderen omgaan. Of perfect met onszelf omgaan. Hè? We moeten helemaal ons. Nee, en dat is ook helemaal niet. We zijn allemaal mensen en we hebben dag en nacht nodig. We hebben yin-yang, we hebben ja, alles nodig van alle facetten.
Precies.
Het fijne is, tenminste zo ervaar ik het, en volgens mij noemde jij het ook al wel, dat je in een bepaalde bewustzijn leeft over wat. Past wel bij mij, wat past niet bij mij, wat doet dat vervolgens met me? En een bepaalde sturingskracht krijgt van: oké, wacht even. Hè, even het voorbeeld van mezelf. Ik kan prima even 3 weken volle bak achter de schermen iets doen, maar ik heb dan wel weer eventjes een break nodig en weer even ademruimte om weer even helemaal terug bij mezelf te komen.
Precies. Ja, je voelt dat je jezelf een beetje aan het kwijtraken bent.
Ja.
En je daar bewust van zijn, weet je, dat is helemaal niet zo erg voor een tijdje. Hetzelfde als kinderen, hè, soms dingen moeten doen die gewoon even moeilijk zijn of lastig zijn of je nog niet zo goed kunt. Of, dat is helemaal niet zo erg, weet je. En je mag ook gewoon een keer doorzetten. Ook al is dat niet je natuurlijke aanleg, doorzetten is helemaal niet zo erg. Hè. Dat vind ik echt heel belangrijk, dat geen kind ongeschonden uit zijn jeugd komt. Bijvoorbeeld, ik was gisteren echt stikchagrijnig en niet te zuinig. En dat kondig ik ook aan. Vandaag, jongens, laat mij met rust. En dan weten ze, nou ja, precies op de juiste knoppen te drukken. Dan krijgen we natuurlijk echt van voren.
Ja.
Ja, jij bent chagrijnig. Ho, ho, had ik gezegd.
Ja.
Ook dat niet erg? Dat
Nee.
hoort er allemaal bij.
Ja,
Ja.
ja. Nou ja, en dat merk ik ook echt bij klanten. Hè? Op het moment dat jij je bewust gaat worden wat jij doet, waar je wel goed in bent, maar wat je dus eigenlijk zoveel energie kost. Dus welke beschermingsstrategieën heb jij in de loop van je leven aangeleerd of aan moeten leren die heel helpend zijn geweest, maar waarschijnlijk precies nu heel erg in de weg zitten? Op het moment dat je daar concrete woorden of voorbeelden, hè, of hè, als we met de MIS-scan werken, werken we met een bord, waardoor het gewoon op tafel ligt. Super beeldend van, oh ja, als iemand mij daar triggert, dan ga ik dat doen. Oh ja, check. Ja, op het moment dat je je daar bewust van gaat worden, van, oh ja, ik word nu getriggerd. Of ik ben allemaal werkzaamheden aan het doen die me superveel energie vreten. Oké, wat kan ik gaan doen om weer terug te komen bij mijn natuurlijke kwaliteiten.
Ja, precies.
We gebruiken allebei het woord spelen heel veel. Hè? Of weet ik eigenlijk niet of dat in deze podcast ook, maar dat is wel iets waar we elkaar wel in vinden. Van, dan wordt het spelen. Dan is
Ja.
het niet meer zo erg dat iemand je triggert, want dan weet je, oh ja, wacht even. Oep. Oké.
Ja. En soms dan stap je er weer keihard in, hè? Maar het leuke is, je bent je er bewust van dat het gebeurt. Dus je kunt het daarna ook wel weer omdraaien. Je mag het weer anders doen. En je
Ja.
mag het ook gewoon af en toe helemaal fout doen. Dat is ook helemaal niet erg.
Nee.
Het is heel leuk om te zien hoe ouders vaak, kinderen zijn echt een spiegel, hè, op je triggers. Dus je krijgt altijd de kinderen die bij jou passen.
Ja.
Heel vervelend, maar ja, wel heel effectief. En we hadden toen straks over een jongetje bij mij in de praktijk die echt wel enorm agressief en boos was. En eigenlijk had die jongen, vroeg die continu om rechtvaardigheid, om duidelijkheid, om ja, wat is nou mijn plek? En wat hij deed met zijn, nou, ik geloof dat hij 4 of 5 was, continu was hij eigenlijk bijna zijn moeder voorbij aan het streven. Hè? Als je nou systemisch kijkt van wat is nou je plek, hij ging bijna boven zijn moeder staan. Hij bepaalde alles. Totdat ik moeder duidelijk maakte van dit is wat er nu gebeurt. En jij moet ervoor zorgen, want hij kan dat niet uit zichzelf halen. Jij moet ervoor zorgen dat het duidelijk is. En dat hij precies weet, dit mag ik wel en dat mag ik niet. Dat triggerde natuurlijk heel veel bij haar. Dat tikte tegen zoveel oud zeer aan. En dat moet je dan wel even durven aankijken, want anders blijft het gedrag in stand. Dat vind ik heel interessant om dat uit te puzzelen met elkaar. En ik vind het vooral heel gaaf als mensen dat aandurven gaan. Want het
Echt.
is wel heel spannend, laten we wel zien.
Nou ja, in de spiegel durven kijken. Dat is inderdaad. Ook een klant vorige week bij een kick-off, die zei ook van, ja, vind het super tof als ik nu mijn natuurlijke kwaliteiten zie. Maar ook zo rete spannend. Want mijn man heeft mij gekozen op dat wat ik nu doe. Mijn vrienden, mijn omgeving zijn allemaal bij mij omdat ik voor ze klaarsta. Omdat ik aan ze denk, omdat ik enzovoort enzovoort. Ze zei, oh, ik merk dat als ik nu dan bedenk van, oké, dit zijn mijn natuurlijke kwaliteiten, dat ik iets anders moet laten zien, dat ik super bang ben dat ze me gaan verlaten. Nou, ik
Denk
let.
je dat dat zo is? Denk je dat dat gaat gebeuren? Nee,
Nee,
toch?
nou goed, nee, een genuanceerde nee, zou ik zeggen.
Oké.
Want, nee, en daar had ik het ook met haar over, van wat hier ergens gebeurt, is dat, hè, op het moment dat zij besluit, je hebt altijd nog een besluit, hè, op het moment dat zij besluit van ja, ik wil me verder ontwikkelen in die natuurlijke kwaliteiten en minder de buitenwereld continu als referentiekader pakken zodat ik daarop kan handelen. Ik wil dichter weer bij mezelf komen. Op het moment dat zij dat besluit, er gaat iets aan in je brein, namelijk, hè, waarschijnlijk in je oerbrein, oh jee, wat als je buiten de groep valt? Wat als je afgewezen wordt? Dus er gaat echt een oerangst gaat dan spelen. Want in de oertijd, ja, was het
Ah,
handig
je moet bij de kudde horen.
dat je bij. Hè? Nou, oké. Dus die gaat spelen, check. Nou, die voelde ze helemaal. En die maakt het super groots. Die maakt het dus dat als ik een keer opkom voordat ik liever sushi wil eten in plaats van pizza, dat ik door iedereen verlaten word. Ja, dat is niet meer realistisch, zeg maar. Dus het is ergens dan die bewustwording van, oh ja, wacht even, die angst wordt aangezet. Die gaat het ergens. Nou, dat is een oerangst, dat is een doodsangst. Dat jij voor
Maar
mij.
die snap ik. Dus dan is voor jou het offer heel groot, voor
Heel
je gevoel.
voor je gevoel, ja. Maar zo'n grootse verandering gaat de ander gaat dat helemaal niet zo groots meemaken dan dat zij dat ervaart. Het gaat veel meer om het dus laten zien van je eigen behoeften en vanuit daar het weten überhaupt, het voelen van je eigen behoeften en vanuit daar reageren op de ander. In plaats van gewoon jezelf niet meenemen, reageren op de ander, ja, dat gaat niet. Of dan ben je aan het volgen. Nou, goed. Dus dat gaat helemaal niet zo groot zijn. Dus die ander die heeft waarschijnlijk. Een beetje een warrig verhaal, maar ik hoop dat jullie me nog volgen.
Nee,
Die
ik kan je helemaal
ander,
volgen.
ja, die ander die heeft waarschijnlijk is waarschijnlijk die relatie met jou aangegaan, omdat hij ergens heeft gevoeld dat er bepaalde kwaliteiten in jou zitten. En die baalt er misschien zelfs wel een beetje van dat jij dat niet allemaal laat zien. Dat je maar over je heen laat lopen en je blijft aanpassen en je grenzen niet aangeeft, enzovoort, enzovoort, enzovoort. In plaats van, wow, weet je wat een tof iets. Nou, hè, jezelf laten zien. Dus ik denk dat de ander het juist heel tof vindt en heel fijn gaat vinden
Maar
als
dat denk ik ook.
je veel meer jezelf laat zien. Mijn genuanceerde nee kwam vanuit het stukje, ja, als jij verandert, verandert er iets in jouw energie of in je frequentie of iets. En dat gaat betekenen ergens dat je bepaalde mensen juist wel op een golflengte zit. Of dat er dus ergens iets verandert waardoor je niet meer op een golflengte zit. Dat is het risico van.
Dan ga je bijna zelf de keuze maken dat je die, dat dat. Daar heb je geen behoefte meer aan. Dus dan wordt het bijna een eigen keuze.
Ja.
Maar precies wat je op het einde zegt, ik heb echt het idee dat je er dwars doorheen kijkt als buitenstaander, dat mensen dingen aan het doen zijn als het van nature niet bij ze past. Dan zit je naar te kijken, wat doen die raar?
Ja, dat zijn die hard aan het werk.
Nou, of ik word er heel moe van, ik persoonlijk, hè, omdat ze echt heel veel energie uit de ruimte zuigen. Met dat gedrag. Terwijl op het moment dat je de dingen doet die bij jou passen, dan geef je heel veel energie. Dus dan voel je het bijna sprankelen. En ik
Mooi.
had vorige week twee hele mooie gesprekken met iemand van 16 en iemand van 21. Dus vrij jonge mensen. Dat vind ik heel gaaf dat die al durven te kijken naar zichzelf. Dat vind ik heel mooi. En wat wou ik er nou over zeggen? Dan ben ik het kwijt. Wat zei ik nou? Oh ja, dat wou ik zeggen. Wat ik zo leuk vind, is dat je ziet daar de worsteling om dingen los te laten. Het is je overlevingsmechanisme. En daar zit altijd angst achter. Dat betekent dat als je dat loslaat, dan mag je gaan stralen. Dus het is geen faalangst, maar er komt straalangst. Want dat is best wel eng. Om echt te gaan stralen, te gaan staan voor wat je wil en wat je bent en wie je bent, dat is heel eng.
Ja, ik vind daar altijd een, hoe heet zij? Brené Brown, de kracht
Ja.
van kwetsbaarheid en de moed van imperfectie, volgens mij. En de boeken die zij geschreven heeft. Ze heeft ook een TED-talk op, die staat op Netflix. Iets met courage, iets. Maar wat zij teacht, zeg maar, dat vind ik zo interessant. Want waarom vinden we het zo spannend om ons volle potentieel te laten zien? Hè?
Ja.
Waarom hebben we last van die straalangst en gaan we maar allerlei strategieën bedenken om niet helemaal echt onszelf te laten zien? Omdat op het moment dat jij echt jezelf laat zien, als er dan een kritische noot of feedback of iemand er iets van vindt, dan gaat het om jou. Om jou als jouw persoon. Maar op het moment dat jij een soort rol gaat spelen van iemand. Ja, die je niet echt bent, dan bouw je eigenlijk een muurtje op. En als iemand daar iets van vindt, ja, dan gaat het daarom. Dan raakt
Ja,
dit soms
precies.
nog
Gaat het
minder.
niet om jou?
Dan, ja.
Ja.
Dus dat, hè, dus dat vind ik daarin inderdaad interessant. Dat hoe dichter we bij ons pure zelf komen, is ook dus echt wel spannend. Want dan laat je, ja, dan pel je de schilletjes af en laat je jezelf zien. Maar
Ja,
dat is
dat is
wel
heel
wat mensen
kwetsbaar.
voelen. Het is heel kwetsbaar, maar het is ook wat mensen voelen.
Nou ja, en uiteindelijk voelt het heel sterk. Want weet je bent dan zo in balans. Dat alles wat er gezegd wordt en wat je kan raken, zit je ook naar te kijken. Dat je denkt, goh, maar dit zegt meer over jou dan over mij. Omdat je zo dicht bij jezelf bent, kun je dat weer heel mooi zien. Dus het
Zonder daar
geeft
een
ook
soort
zeker een
verheven
contrast.
positie in te krijgen, hè? Dat vind ik altijd een soort van het risico daarin. Van oh, ik leg lekker alle verantwoordelijkheid dan dus bij de ander. Van oh, dit zegt meer over jou dan over mij. Blijf daarin wel je eigen triggers aankijken. Van hé,
Oh,
wat maakt
zeker.
dat iets mij. Want alsnog blijf je geraakt worden. Dat is inherent aan het leven, denk ik.
Ja. Nou, mooi voorbeeld. Ik ben wat meer aan het posten op social media. Dat vind ik eng, want zichtbaar worden is wel een ding voor mij. En dat ik dan een reeltje maak en dat mijn dochter zegt: hey, zeg cringe.
Cringe.
Daar word ik nu heel onzeker van, schat. Oh, sorry. Dan zou ik niet meer zeggen: nee, mam, het is eigenlijk best leuk.
Ik
Nou, die
bedoel,
komt
ja,
er
zij
niet
heeft
hoor, maar goed. Maar dan word je echt wel heel erg geraakt, terwijl je eigenlijk heel kwetsbaar probeert een soort van te stralen.
heel eventjes alvast side ding. Waar kunnen mensen jou op Instagram vinden? Hoe?
Sanne Allag.
Okay. En kunnen jullie allemaal kijken naar die cringe
Ja,
reel?
naar die cringe video. Ja, ik zei vanochtend grinch, dat zei ik toen ook nog verkeerd. Ja,
Oké.
ik krijg heel leuk pubers.
Okay.
Ja.
Ik ken het ook niet. Die leeftijd zitten ze bij mij nog niet in. Hey,
Gelukkig.
we hadden van tevoren hadden we heel mooi zo van, oh ja, dan gaan we eerst dit en dan gaan we daar en dan gaan we zo. Maar goed, ik hou er ook altijd van dat iets een gesprek is. En ondertussen hebben we wel zijdelings allerlei dingen aangestipt. Want waar
Jawel, hè?
ons in deze podcast om gaat, is inderdaad hè, van dat stukje. Hé, hey, wat als je als kind dus al leert wie ben ik? Wat zit er in me? Welke behoeften heb ik daarbij? En hoe ga ik daarmee om? Dat is, hè, dat we dat een belangrijk aspect vinden eigenlijk. Wel, eventjes dan, kun jij hem afmaken? Waarom is dat belangrijk?
Nou ja, op het moment dat je niet allerlei overlevingsmechanismes hoeft in te zetten, hè, al die maskertjes hoeft voor te zetten en heel dicht bij jezelf mag blijven en je gevoel mag tonen, gaat leren om woorden te geven aan je gevoel, om echt te zijn wie je bent en met al je valkuilen en triggers, hè, want nogmaals, die hebben we allemaal, dus die hebben kinderen ook. Maar dat je dus al heel jong mag leren, dat is er, dan hoef je niet op latere leeftijd zoveel te fixen. En ik heb een mooi voorbeeld. Mijn dochter is heel zorgzaam, maar overzorgzaam. Dus die is continu maar lief en zacht en aan het zorgen. Want dan vindt iedereen er wel aardig. Van nature een strateeg is. En dat is een hele krachtige dame. En op het moment, wij zeggen af en toe, hou eens op met je slachtoffergedoe. Want dat is wat wij zien. Het was eigenlijk, het is alleen maar lief, hè? Maar het voelt heel slachtofferig. Dus wij roepen heel vaak, ga eens in je kracht. En dan komt er af en toe een mening uit. Maar wij gaan dan echt op de bank staan en heel hard voor haar klappen. Omdat dat is wat we willen zien. En daar, weet je, dan komt echt de echte dochter naar voren die ik zo graag... dat gun ik haar. Dat ze gaat voelen dat die kracht in haar zit. Ja, dan wordt het een heel mooi mens die heel veel waarde aan de maatschappij gaat geven.
En
Krijgen
die.
allemaal iets mee, hè? In die maatschappij, om er iets moois van te maken. En pak je eigen stukje. Je hoeft niet te zijn zoals iemand anders.
Nee, en ik denk dat het dus jou als ouder ook heel veel kracht geeft. Heel veel ouders weten natuurlijk niet van, oh ja, wacht eens even. Ja, ze is zorgzaam, maar er zit eigenlijk aan de andere kant, dat is misschien wel ergens een aangeleerd stuk, hè? Dus een beschermend stuk of een beschermingsstrategie. Maar aan de andere kant zit die power en die kracht.
Precies.
Dus het geeft je als ouder ook superveel sturingskracht of tools of ergens, noem je het grip, ik weet het niet, maar op het moment dat
Ja, maar
je.
sturingskracht, dat is precies wat het is. Want dat zorgzame van haar, dan zegt ze: ik wil stage lopen in de kinderopvang. En dan denk ik: nou, als iets niet past, lekker doen, meid. En na een dag kwam ze thuis en zei: nou, ik vind het verschrikkelijk. Ik denk: ja, dat wist ik al, maar laat maar even goed, hè, laat maar even op je bek gaan, bij wijze van. Was maar een dagje stage, het was niet zo spannend. Maar dat vind ik heel leuk om al te zien van, wacht even, maar dit is wat totaal niet bij je past. Ga maar even ontdekken, maar dit wel. En dan gaan we wel wat harder op, ook een beetje op sturen. En dat is soms lastig, hoor.
Ja, want ergens ben ik ook van mening dat een kind ook zijn eigen pad te bewandelen heeft met alle ups en downs die daarin zitten. We gebruikten van bij het voorgesprek ook al wel even zo van, ja, je wil ook voorkomen dat je een soort curlingouder wordt waarin je kind een soort beschermd ervaring op gaat laten doen, waarvan je weet, gaat het niet worden. Dus dat is een continue balans.
Precies.
Maar ik denk dat daarin ook wel weer belangrijk is, waar we het in het begin ook over hadden, op het moment dat je merkt van, hé, wacht eens even, ergens vliegt mijn kind, nou, ik noem het even, vliegt hij uit de bocht, of ergens stroomt het niet, of ja, mag het moeitelozer gaan of zo.
Ja.
Dat is volgens mij echt gewoon een heel mooi moment om eens eventjes, nou, en jij bent daar een mooie persoon in, denk ik, om eens echt eens even te gaan kijken, hé, maar wat zit er nou in van nature? Hoe zit dat systemische stuk? Hoe zit dat qua reflexen? Nou ben ik even jouw ding misschien aan het vertellen, maar hè, hoe zit dat qua reflexen en qua dingen? Hoe heeft iemand zich daarin ontwikkeld? En hoe kun je als ouder je
Ja,
kinderen daarbij helpen?
nou precies. Ja, wat zie je in het lijf allemaal nog gebeuren waar je kind nog niet bewust van is? Wat spelen er dynamieken achter qua karakter, hè? Want die zijn natuurlijk, dat is eigenlijk wat de miscan natuurlijk ook wel is. En het systeem. Ja, wat speelt er nog in een systeem waardoor je kind inderdaad niet lekker op zijn plek zit? Ja, heel mooi. En sommige kinderen zie ik door het leven vliegen, dat gaat moeiteloos. En gaan die nooit op hun bek? Tuurlijk wel. En die hebben ook hun krassen en hun dingen. Maar dan gaat het veel moeitelozer. En als je ziet dat je kind zo moet worstelen en zo hard moet werken, dan is het zo mooi om wat verder te kijken. Dat geldt ook voor als volwassenen. Als je het gevoel hebt dat je te hard moet werken, doe je misschien wel de verkeerde dingen.
En dat kan heel lang, kan dat prima, tot het moment dat het niet meer gaat.
Ja.
En ik zeg altijd van, oh ja, als je al ergens geraakt wordt, hè, je luistert, als je een luisteraar van mij bent, je luistert niet voor niets mijn podcast. Ergens weet je, ergens zit dat onbewuste eigenlijk al een beetje te pinchen van ja, er zit meer, er is iets anders. Je bent, is dit helemaal het leven zoals je het wil leiden? Is dit, wil je werk doen wat je zoveel energie kost dat je in je vrije tijd moet bijkomen? Of dat het gewoon ten koste gaat misschien wel van je gezondheid? Nou, en jij voelt wel als ik dit zeg ergens, nee, dat wil ik niet. Of ah, weet je, je voelt waarschijnlijk dan wel de frustratie. Maar pak het dan aan, pak dan de regie. Weet je, er zijn zoveel, zoveel mensen, tools, middelen. Of je nou bij Sanne of bij mij of bij wie dan ook. Er zijn zoveel, maar pak de regie, pak weer die verantwoordelijkheid. En jouw, ja, jouw, je eigen power van wacht eens even, dit is niet hoe ik het wil laten gaan. En daar ga ik mijn, nou, je tools bij vinden, hoe dan wel.
Ja, durf in de spiegel te kijken. Ja.
Mooi. Ja. Ja. Hebben wij alle dingetjes die we wilden bespreken meegepakt?
Ik denk het wel.
Ik heb mijn handtekeningen.
Best wel veel. We hebben best wel veel eigenlijk, hè?
Ja.
Ook gehad. Ja, dus weet je, daar luisteren natuurlijk veel moeders. Dus ja, durf je naar jezelf te kijken? Ik denk dat dat de mooiste boodschap is van vandaag. Durf je in je eigen spiegel te kijken, maar ook in de spiegel die je kind eigenlijk is.
Ja.
Wat spiegelt je kind jou?
Ja.
Of zie je je kind inderdaad heel hard worstelen? En kijk eens verder. Er zijn zo inderdaad, wat je zegt, zoveel mooie methodieken om verder te kijken. En
ja.
zonder meteen allemaal stempels te plakken. En soms is stempel heel helpend, maar
Ja.
kijk achter gedrag.
Ja.
Je eigen gedrag, maar ook die van je kind.
Ja, ja, ja. En dat is het. Ja, en dat is iets waar wij allebei natuurlijk heel erg van aangaan, want dat is gewoon interessant. Wat gebeurt daar allemaal in dat brein, in dat systeem, in dat gedrag? En hey, het onbewuste bewust maken, dat is, daar ligt gewoon een sleutel. Hè? Dat mensen me dat misschien wel meer horen zeggen, maar bewustzijn, bewustwording is key. Je
Alles.
Moet je bewust worden. Dan krijg je die sturingskracht en dan ga je, ja, in je eigen kracht staan eigenlijk ook.
Ja, precies. Dan ga je leren om weer in balans te komen.
Ja,
Oh,
ja,
mooi.
ja.
Leuk.
Hey,
Ja.
we hebben net al even je Instagram. Wat was het, Sanne Allag?
Nou, Allag, wat is jouw Instagram?
Mijn Instagram is René_Boelaars. Dus daar kun je mij vinden. Dus daar deel ik heel veel tips en tricks over hoe ga je en hoe vind je nou je droombaan? Wat heb je daarin te doen? Maar je ziet ook, krijgt ook een kijkje in mijn privéleven. Dat je denkt, ik wil er even eerst iets beter leren kennen. Kan ook daar. Wanneer gaan mensen, wat, als mensen naar luisteren en denken, hey, ik word wel ergens, misschien is Sanne, is dat wel eens interessant om naartoe te gaan met mijn kind waarschijnlijk? Op welk moment moeten ze je bellen? En wat kunnen ze bij
Nou,
je?
weet je, als je iets hiervan herkent, dat je denkt, goh, weet je, mijn kind is aan het worstelen, het loopt niet helemaal, ja, weet je, de juf zegt, moet weer niet eens testen op dyslexie, dyscalculie, autisme, ADHD, en dat je eigenlijk al voelt van, ik weet het niet, kun je altijd eens een belafspraak inplannen. Want ik ga altijd gerichte vragen stellen over, hoe was je zwangerschap, hoe was je bevalling, wat heb je gezien in die ontwikkeling? Ik kan er altijd haakjes uithalen van, goh, hier speelt van alles onbewust in een lijf. Waar je het brein van je kind echt geen weet van heeft. Die is heel hard stiekem aan het werk. Er spelen hele andere dingen. Dus je mag altijd bij mij gratis een belafspraak inplannen. Ik neem alle tijd voor je. Ik denk gewoon eens even met je mee. En soms denk ik ook, nou, hier kan ik niet zo heel veel mee. Maar misschien kan ik je eens doorverwijzen naar iemand anders. Want er zijn gewoon heel veel mensen die hele mooie dingen doen. En vaak plan ik daarna een screening. Dan gaan we gewoon eens kijken, wat zie ik nou allemaal gebeuren? En mocht het, weet je, mocht je een klik hebben, en zeker bij kinderen vind ik die heel belangrijk, als ze geen klik hebben, hoef je er ook niet mee te werken. Heeft gewoon geen zin.
Nee.
Dus dan, en dan heb ik hele mooie trajecten.
Ja.
Ja, er komt een online training aan waarin je eigen kind kan screenen. Dus die gaan we volgende week lekker opnemen. Dus nou, misschien luister je dit pas over een half jaar en dan kijk vooral of die online staat.
Waarom zou ik mijn kind willen screenen? Of waarop? Of wat kan ik met het
Nou
kind?
ja, stel je voor, je laat je kind zelfs een pinguïn lopen. Dat is wel leuk om te kijken wat zijn handen en zijn mond doen. Als voorbeeld.
Ja.
Want dan kun je ook wel zien, er gebeurt daar een hele hoop. Ja, en daar heeft hij waarschijnlijk nog heel veel moeite mee.
Ja.
grenzen aangeven. Nou ja, goed, ik kan daar van alles,
Zit er
ga ik
weer van
daar
alles
vertellen.
achter?
Ja, precies.
Ja.
Maar
Leuk.
dyslexie, kan je lijf, kan je kind wel de kruis lopen? En dat kun je gewoon allemaal zelf testen. Hoef je niet eens voor mij naar een screening te komen. Dat kun je allemaal zelf al bekijken.
En in die training krijg je dan ook tools van, oh ja, hey, mijn kind vindt het ingewikkeld om als een pinguïn te lopen, of er gebeurt van alles met handen en mond als hij dat doet. Als je dat ziet, doe dan dit of zo of zo. Is dat wat?
Ga dan lekker met deze oefeningen aan de slag. En dan
Ja.
zul je zien dat het al wat beter wordt. En soms is de problematiek iets te moeilijk en te heftig. Nou, dan zijn er allemaal professionals die je daarbij kunnen helpen.
Ja, leuk.
Lekker
Ja.
thuis aan de slag
Ja.
is ook soms al heel fijn. Want soms is de drempel gewoon heel groot om
Ja.
ergens naartoe te moeten.
Ja.
Ja.
Nou ja, en soms is het, dat merk ik zelf ook wel. Je hebt niet iedereen heeft altijd een traject. Of, voor heel veel, ook veel luisteraars, zijn er met een aantal stappen al heel veel mooie resultaten te boeken. Dus dat
Precies. Ja.
ja. Leuk. Ik ga het in ieder geval in de gaten houden, want ik hou van dat soort dingetjes.
Helemaal leuk, helemaal leuk. Hey,
Ja.
en jij? Waar kunnen mensen jou vinden? Want ik heb natuurlijk ook moeders en nou, misschien ook wel vaders als luisteraar.
Ja,
Die
ja.
misschien helemaal niet lekker in hun baan zitten.
Nee. Ik noemde net al even Instagram, dus René-Boelaars. Nee, merk je nou inderdaad van, ik doe werk, maar het kost me al mijn energie. Ik kom iedere avond futloos moe thuis, maar ik heb geen idee wat ik wel wil. En ik wil dat echt gewoon eens eventjes in de basis aanpakken en echt weer eens eventjes, nee, je noemde het dan een paar keer, hè, zo in die spiegel kijken van, hey, wie ben ik eigenlijk? Waar krijg ik energie van? Waar ben ik goed in? Waar gaat mijn vuur van branden? En vanuit daar gaan we ontdekken, hey, en wat voor een type werk past daarbij? Wat voor werkzaamheden, functies, ondernemingen, bazen, enzovoort, enzovoort. En dan gaan we echt concreet die baan ook, die droombaan ook bemachtigen. Op het moment dat je denkt, ja, hey, dat ben ik. En dat wil ik. Dan is het denk ik fijn. Ik zit even te denken. Ik zet hieronder een link waar je een gratis match call aan kan vragen. Dus die kun je meteen via die link in mijn agenda inplannen. En dan kijken we inderdaad eens even. Hey, waar loop je nu tegenaan? Waar heb je behoefte aan? Match dat binnen een van de trajecten die ik aanbied? En zo ja, binnen welke? Of ben je met een paar simpele tips al geholpen en kun je gewoon lekker zelf op pad? Ja, dus dat.
Ik zou zeggen doen.
Ja,
Ja.
ik zou het ook doen als je niet
Ja,
leuk
precies.
vindt. Nee,
Nee, maar
nee.
jij behaalt natuurlijk echt hele leuke resultaten met mensen. Dus,
Ja.
en ik heb regelmatig ook al mensen van jou die bij mij eens even komen polsen. Goh, wat doe jij eigenlijk met kinderen? Dus
Ja,
ik vind dat
ja.
hartstikke leuk. Ja,
Ja.
ja.
Ja, dat is leuk. Dus zo zien we een leuke kruisbestuiving. Nee,
Precies.
dat is leuk. Werk is zo'n belangrijk, groots onderdeel in je leven, dat op het moment dat je daar niet lekker op je plek zit, dat is als een olievlek. Dat beïnvloedt, nou ja, relatie, jezelf, je gezondheid, dat beïnvloedt alles. En dat is echt, daar zit mijn passie, mijn missie, van op het moment dat mensen, nou ja, als je ziet hoe jij straalt, als jij praat over datgene wat je doet, ja, op het
Ja.
moment dat mensen dat kunnen gaan doen, moet je eens even voorstellen wat voor een effect dat op gezinnen heeft, op de maatschappij, op woep. Nou ja, goed, en dan is het de visionair in mij die dat heel groot ziet.
Heerlijk.
Goed, dat is wel wat, waarom ik doe wat ik doe en waarom ik zo geniet ook van dit soort dingen en ook andere gepassioneerde mensen die staan en doen waar ze warm van worden. Ja, dat werkt aanstekelijk. Dus,
Ja, precies. Nou ja, dan lever je precies de juiste bijdrage aan deze maatschappij.
precies.
Toch? En dat gunnen we kinderen net zo hard. Dus
Laten we
leuk.
daarmee afsluiten.
Dat vind
Leuk.
ik ook.
Thanks, Sanne. Dankjewel.
Jij ook.
We zeiden, we
Dankjewel.
gaan kijken of we het binnen een half uur houden. Dat is niet gelukt.
Oh,
Maar
ik
ik vond het een
heb de tijd
interessant.
niet eens bijgehouden.
Ik hoop voor iedereen dat het een inspirerende, interessante, leerzame podcast is. En dat je er weer nieuwe, al zijn het maar twee zinnen die je onthoudt. Of waar je weer even die motivatie of inspiratie uithaalt. Nou ja, dan hebben wij ons doel al bereikt. En tot de volgende voor de
Tot de
luisteraar.
volgende.
En Sanne, ik zie jou morgen. Dus dat is leuk.
Gezellig. Tot dan.
Tot dan.
Hey.
Hey.
Doeg.